Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewijd aan Psalm 144 zingen wij het tweede vers. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen? En wat er verder volgt, het tweede vers van Psalm 144. Heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 19e hoofdstuk en daarvan de eerste 16 versen. Wij herzeggen nu Johannes 19, de versen 1 tot en met 16, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 6, ik heb in mijn hart uw rede weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 6.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Johannes 19, de eerste 16 versen. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinderbekslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen, zie, ik breng hem tot uw lieden, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen, zie, de mens. En als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende, kruist hem, kruist hem. Pilatus zeide tot hen, neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf een Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreek gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf een koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, zie uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruist hem. Pilatus zeide tot hem, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hen over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u met de hulp des Heren op deze vierde Lijdenszondag willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 19, het vijfde vers, het laatste gedeelte. Deze woorden, zie de mens. Gemeente, dit woord bepaalt ons vanmiddag, vanmorgen bij een drietal gedachten. In de eerste plaats, dit woord werd door Pilatus gesproken. In de tweede plaats, dit woord werd door God bestuurd. En in de derde plaats, dit woord werd door Christus aanvaard. Ziet de mens. De tekst is ook tegelijk het thema. Ziet de mens. Een drietal gedachten. In de eerste plaats door Pilatus gesproken. Deze woorden heeft Pilatus letterlijk zo gezegd. We zullen erop letten in onze eerste gedachte waarom Pilatus dat heeft gezegd. Wat zijn bedoeling daarmee was. Onze tweede gedachte door God bestuurd. We vragen ons dan af waarom heeft de Heere dat toegelaten. Dat dat van zijn zoon zo gezegd werd. En onze derde gedachte door Christus aanvaard. Er staat ook in onze tekst dat hij uitkwam. Dus heel gewillig. En hij liet dit van hem zeggen. Zonder tegen te spreken. Waarom heeft de Heere Jezus dat zo gedaan? Gemeente, de vorige keren hebben wij gehoord van de gewilligheid van de Heere Jezus. In de eerste plaats ten opzichte van zijn Vader. Opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb. En al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. We hebben toen gezien dat de Heer Jezus de weg van zijn lijden is ingeslagen uit liefde tot zijn Vader. Daarna hebben wij gezien dat hij het ook gedaan heeft uit liefde tot zijn volk. Hij heeft die woorden, staat op, laat ons van hier gaan, ook gesproken in de hof van Gethsemane. Niet voor zijn strijd, maar na zijn strijd. De vijand tegemoet om hem te overwinnen voor zijn volk. En nu vanmorgen zullen we iets horen, gemeente, over de weg waarin de Heere Jezus die liefde toont. Van die weg hebben wij ook op de eerste Lijdenszondag al iets gehoord. Het tarwegraan. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft. De weg van lijden is voor de Heer Jezus een weg van sterven. Als het tarwegraan niet sterft, dan komt er nooit een tweede graankorrel. Een tarwegraan moet sterven om vruchten te dragen. Zo is het ook met de Heer Jezus. Maar daarmee is nog niet alles gezegd van die lijdensweg. Er is een ander aspect, gemeente, daar hebben wij het nog niet over gehad. En daarover gaat het vanmorgen in de prediking. En dat is het aspect van spot, hoon, versmaadheid. En dat is ook een wezenlijk deel geweest van het lijden van de Heer Jezus Christus. En dat mag ons vanmorgen wel doen uitroepen. Wat heeft de zonde toch teweeg gebracht? Dat de Heer Jezus in zijn lijden zo bespottelijk wordt gemaakt. Waarom is dat nu gebeurd? Was dat eigenlijk wel nodig? Waarom heeft Pilatus dat gedaan? Waarom heeft de Vader dat toegestaan? En waarom heeft de Heer Jezus dat ook zelf gewild? Dat zijn eigenlijk de belangrijkste vragen waar we vanmorgen bij stil willen staan. Waar zijn we hier in de lijdensgeschiedenis, jongens en meisjes? De Heere Jezus staat al voor Pontius Pilatus. En Pontius Pilatus is de rechter. De wereldlijke rechter. Wat moet een rechter doen? Nou, dat is niet zo moeilijk. Een rechter moet recht spreken. Als iemand schuldig is, dan moet de rechter zeggen schuldig. En als iemand onschuldig is, dan moet de rechter zeggen onschuldig. En de Heer Jezus is onschuldig. De rechter weet dat ook. Hij heeft het zelfs al 3 keer gezegd. Ik vind geen schuld in deze mens. Nou, dan is het niet moeilijk. Dan heeft Pilatus maar 1 ding te doen. En dat is de Heer Jezus vrijspreken en vrijlaten. Waarom doet hij dat niet? Omdat hij merkt dat de Joden hem uit nijdigheid hebben overgeleverd. Hij ziet die boze gezichten. En hij beseft als hij de Heer Jezus vrij zal laten, dat de schare woedend zal zijn. Dat zullen ze hem niet in dank afnemen. Hij ziet hun dodelijke haat. Ja, maar daar hoeft Pilatus toch niet zo bang voor te zijn. Een rechter moet zich toch niet laten beïnvloeden door de boosheid van mensen. Recht is recht. Ja, maar Pilatus is voor 1 ding bij. 1 ding bang. En dat is dat hij zijn eigen positie zal kwijtraken. Dat de menigte hem aan zal klagen bij de keizer. En wat hij dan gaat doen, hij gaat spelen met het recht. Spelen met het recht. Hij bedoelt wel goed uit te komen, maar hij doet het in de weg van een soort spel. De gemeente, dat is levensgevaarlijk om te gaan spelen met het recht. En we zullen ook zien vanmorgen, dat komt niet goed. En dat is een les ook voor vandaag, dat gebeurt nog zo vaak. Dat de mens de kool en de geit wil sparen, om het zomaar te zeggen. De mens wil zichzelf behouden, de mens. En dan gaan we spelen met het recht. Dat zal God nooit doen. Dat denken wij soms, maar God is rechtvaardig. Wat heeft Pilatus dan zoal gedaan? Wel, in de eerste plaats heeft hij het volk gedwongen om een keuze te maken tussen Jezus en Barabbas. Barabbas was een moordenaar. Dus Pilatus dacht, ze zullen zeker kiezen voor de vrijheid van Jezus, want die heeft nooit kwaad gedaan. Maar dat is hem zo bitter tegengevallen, hij heeft een misrekening gemaakt, men kiest voor Barabbas. En dan gaat Pilatus een andere weg proberen. Hij zal proberen om medelijden op te wekken. Hij zal proberen om de mensen op hun gevoel te werken. Hij laat de Heer Jezus geestelen, staat in het eerste vers. En dat is tegen het recht. Want iemand die onschuldig is, die laat je toch niet geestelen. Bovendien is dat verschrikkelijk wat hier gebeurt. We hebben er wel eens eerder over gepreekt, over de geesteling. Leren riemen en aan het uiteinde van die leren riemen stukken lood. En die leren riemen die worden geslagen over de blote rug van een gevangene. Door die scherpe stukken lood wordt het vel van de rug afgescheurd. Verschrikkelijk, dat snijdt gewoon in het vlees. Dat is het hoogste onrecht. Waarom doet Pilatus dat? Hij hoopt dat de mensen medelijden zullen krijgen. En dat ze zullen zeggen, nu is het wel genoeg. Laat hem nu maar gaan. Dan kan Pilatus zijn positie behouden. Hij houdt het volk tot een vriend. En hij gaat, zo denkt hij, de weg van het recht. Want de Heer Jezus zal dan vrijgesproken worden. Er volgt een bespotting door de krijgsknechten. Het is ons voorgelezen, die krijgsknechten die krijgen een poosje vrij spel. Hij zegt dat hij een koning is. Wel nu, een koning, dat is voor de krijgsknechten, voor de Romeinse krijgsknechten, een gevaar. Dat zullen ze dan wel eens even laten zien, dat hij de koning is. Joden moeten immers de keizer gehoorzamen. En daarom maken zij het koninklijk ambt van de Heere Jezus bespottelijk. Ze vlechten een doornenkroon en ze zetten die op zijn hoofd. Wij weten eigenlijk niet zo goed wat zo'n doornenkroon is. Ik denk als ik het over een doornenkroon heb, dat u denkt aan de doornen van een roos. Een rozenstruik. Die heeft van die dikke, korte doornen, jongens en meisjes. En ja, dat is niet aangenaam als je daaraan prikt. Dat doet zeer. Maar dit is vele malen erger. De doornen die hier gebruikt worden en die je nog in Israël ziet, dat zijn doornen die zijn zo lang en zo dun als een naald. Dan moet je wel denken aan een centimeter of 5 of 7. Of soms nog langer. Zo dun en zo scherp als een naald. Daar wordt een doornenkroon van gevlochten en op zijn hoofd gezet, zodat al die naalden diep in zijn huid indringen. Ze werpen hem een purperen soldatenmantel op, om, purper, rood. Rood is een koninklijke kleur, dus het moet herinneren aan het koninklijke purper. Hij is toch een koning? Wel nu, een koning moet een koningskleed om. En ze duwen een rietstok in zijn hand. Als een beeld van een scepter. Een koning moet toch een scepter hebben? Een regeerstaf. Wel nu, dit is uw regeerstaf. Een rietstok. En ze vallen op hun knieën. Voor de Heere Jezus. Niet echt om hem te dienen, maar om hem te bespotten. En ze roepen tegen hem: wees gegroet, gij koning der Joden. En ze rukken de rietstaf uit zijn hand en ze slaan ermee op de doornenkroon. Zodat de doornen diep indringen in zijn vlees. En ze slaan hem op zijn wang. Ze geven hem kinnebakslagen met vuisten. En ze spugen hem. Dat is wel het minste wat je kunt doen. Om hun diepe verachting duidelijk te maken, spugen ze hem. Ze willen hem niet dienen als koning. Ze maken hem belachelijk als koning. Ze zeggen eigenlijk: u bent helemaal geen echte koning. U doet alsof u koning bent, maar het is bespottelijk zoals u hier staat. Begrijpt u dat zelf niet? Hoe ver kan het gaan met een mens, gemeente, dat Jezus op deze wijze wordt belachelijk gemaakt? U zegt: dominee, dat zouden wij nooit doen. Dat zouden wij als kerkmensen nooit doen. Zult u dat niet gemakkelijk zeggen? Want al degenen die de Heer Jezus niet dienen in zijn koninklijke ambt, die maken hem ten diepste bespottelijk. Wij willen niet dat deze koning over ons zijn zal. Hij zegt dat hij koning is, maar we geloven er niks van. Aanvaardt u zijn wet als een koninklijke wet die geëerbiedigd moet worden, gemeente? Iedere overtreding van de wet is eigenlijk een bespottelijk maken van het koninklijk ambt van de Heere Jezus Christus. Tijdens zijn omwandeling op deze aarde is hij niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, maar hij is gekomen om de wet en de profeten zelf te onderhouden en ook aan de scharen te leren. En ze hebben hem daarin bespottelijk gemaakt. Zijn koninklijk woord wordt door ons niet geloofd. We horen het iedere zondag. Wat ons gepredikt wordt, dat is niet het woord van een mens. Maar wat ons gepredikt wordt, gemeente, dat is het woord van deze koning. Het is zijn profetische bediening dat wij dit woord mogen hebben. En als wij dat woord in ongeloof verwerpen, doen we eigenlijk precies hetzelfde, jongens en meisjes, wat deze krijgsknechten doen. Als wij ons niet regeren aan zijn onderwerping, als wij niet buigen onder zijn heerschappij, dan zeggen we eigenlijk ook: ja, u doet wel alsof u een koning bent, maar wij dienen u niet. Wij geloven dat niet. We maken hem bespottelijk. Als wij zijn onderdanen verachten, als we Gods kinderen verachten, dan maken we ons schuldig aan dezelfde praktijk. Dat is nou ons leven van nature. Gemeente, ik heb gevraagd in het gebed of de preek ook ontdekkend mag zijn. Nou, dit is ontdekkend. Als je dat gaat leren, dat dat uw en mijn leven is van nature. De Heer Jezus ondergaat dit zwijgend. Waarom doet Pilatus dit eigenlijk? Als hij vindt dat de Heer Jezus onschuldig is, dan laat je iemand toch niet zo'n diepe vernedering ondergaan. Wel, Pilatus doet het om de scharen tot mildheid te brengen. Hij zegt, zie, ik breng hem tot ulieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. En dan Jezus kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hem, zie de mens. Kijk nou toch eens. Zie hem daar eens staan. Bent u nou nog niet tevreden? Moet er nou nog meer gebeuren? Zie toch eens wat ik vanwege uw boosheid allemaal over hem gebracht heb. Hier moet u toch wel tevreden mee zijn. Nu kan ik hem toch wel loslaten. Ziet u hoe krom dat alles is? Pilatus, hij denkt naar de gunst van mensen, de gunst van het volk. En gemeente, dat gebeurt nog. Rechters die zich laten beïnvloeden door mensen. Kerken die zich laten beïnvloeden door mensen, de gunst van het volk. En daarmee het recht buigen, het goddelijke recht, dat is verschrikkelijk. Waarom doet men dat? Bang voor de eigen positie. Pilatus is bang voor zijn eigen positie. En daarom moet Christus het ontgelden. Gemeente, dat is nou ons aller leven van nature. In Pilatus en de krijgsknechten ligt een beeld van ons. We zijn bang voor onze eigen positie. Want het kan niet zijn, jongens en meisjes, dat wij koning zijn en de Heer Jezus. Het is of-of in ons leven. Of ik moet koning afraken. Ik moet van de troon af. Ik moet mijn kroon inleveren. Ik moet buigen. Ik moet mij onderwerpen. Of wij verwerpen de Heer Jezus. Het is van twee in één. En daarom de lijdensprediking vraagt van ons verootmoediging. Ontdekking. En ik hoop dat dat ook de uitwerking mag zijn. Dat we onszelf eens mogen zien vanmorgen, u en ik, in die krijgsknechten, die spottende krijgsknechten, die de Heer Jezus belachelijk maken. Dan nu, dit is vanuit Pilatus gezien. Maar we gaan nu naar onze tweede gedachte, door God bestuurd. Want de Heer laat dit allemaal toe. En we zouden ons af kunnen vragen, waarom laat God dit toe? Omdat Pilatus hiermee een opmerkelijke waarheid spreekt. Zie de mens. En ik hoop in onze tweede gedachtegemeente dat daar wat licht over mag vallen. Waarom deze dingen nu gebeuren ook onder Gods voorzienigheid. Zoals Simei, David vloekte onder Gods voorzienigheid. Zo gebeurt ook dit onder Gods voorzienigheid. Het moest ook gebeuren. En dat geeft tot vandaag de dag toe, een paar duizend jaar verder, nog altijd stof tot overdenking, zie de mens. Laten we het eens goed lezen wat hier staat. Er staat hier niet, ziet een mens. Dat had Pilatus ook kunnen zeggen, ziet een mens. Hier staat een mens, een van de vele mensen. Met u is het niet zo, maar met hem wel. Pilatus zegt ook niet, ziet deze mens. Maar hij zegt, zie de mens, hier staat de mens. Gemeente, hier staat u. Hier sta ik. Hier staat de mens. Zo ziet God de mens. We moeten wel goed zien wat hier gebeurt. De Heer Jezus staat hier voor de rechter. De rechter Pontius Pilatus. En ook al deugt die rechter niet, dan moet hij zelf verantwoording voor afleggen. Maar God roept zijn zoon in de lijdenstijd tot verantwoording voor het goddelijke recht. Wij moeten de Heer Jezus hier zien als middelaar, als plaatsbekleder. Hij wordt voor het recht gedaagd. Zo ziet de Heer Jezus het zelf ook, jongens en meisjes. Want hij zegt tegen Pilatus, u zou geen macht hebben over mij als het u van bovenaf niet gegeven ware, staat in het 11e vers. Dus de Heer Jezus ziet in Pilatus, de wereldlijke rechter, ziet hij God de Vader die hem ter verantwoording roept. Hij moet betalen voor de schuld van de zonde. En daarom heeft de Heer Jezus hier ook niet tegengesproken. Anders was hij er vast en zeker tegenin gegaan. Maar wat hier gebeurt, dat moet ook gebeuren. Christus staat hier voor de rechtbank. De soldaten zijn de uitvoerders van het goddelijke recht. En gemeente, in dat licht spreekt Pilatus eigenlijk een hele diepe waarheid. Als hij zegt, zie de mens. Zie nou toch hier de mens eens staan. Zie toch eens wat een bespottelijke vertoning dat is. Begrijpt u wat ik daarmee bedoel? Dit is een beeld van onszelf. Dit hebben wij ons waardig gemaakt. We lezen in Psalm 2 dat de Heere zegt, dat de dichter zegt die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hem bespotten. En eigenlijk gebeurt dat hier. Hij spreekt in zijn toren door Pilatus. De Heere Jezus moet ook de spot dragen. Hij moet ook de hoon dragen die wij verdiend hebben. Het is niet alleen pijn, het is niet alleen sterven, lijden en sterven, maar het is ook vernedering. Ontzaglijk diepe vernedering. En in dat licht zijn deze tekstwoorden geschreven. De vernedering die de zonde met zich meebrengt. Je ziet dat al in het paradijs. Dat de Heere tegen Adam en Eva zegt, zie de mens is geworden als ons er een. Het is jongens en meisjes alsof de Heere zegt, kijk, wat is er nou van geworden? Dat bent u nou. U wilde als God zijn. Maar kijk, dat is er nou van geworden. Bent u als God geworden? U bent afhankelijk geworden, u bent zondig geworden, u bent verloren geworden. De Heere zegt deze woorden eigenlijk met een heilige spot. De mens is geworden als een onzer een, als onzer een. En daarom moest de Heere Jezus de spot en de hoon dragen. Wie was de mens? Waar kwam de mens vandaan? De mens komt uit het paradijs. En in het paradijs waren wij profeet, priester en koning. Gemeente, de mens komt van een hoge kom af. In het paradijs droegen wij een koninklijk kleed. In het paradijs droegen wij een koninklijke kroon. In het paradijs hadden wij een scepter in onze hand, want wij hadden de heerschappij over de hele schepping. De mens in het paradijs is het pronkjuweel geweest van de hele schepping. De Heere heeft eerst de schepping gemaakt. En pas als de aarde klaar is, als het huis is ingericht, zou je kunnen zeggen, dan komt de Heere met het schoonste, met het pronkstuk, en dat is de mens. Hij heeft de mens geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Jongens en meisjes, in het paradijs droegen wij een koninklijk kleed. En dan bedoel ik niet een echt kleed, want Adam had niet eens een kleed aan. Adam was naakt. Maar ik bedoel met het kleed de gerechtigheid. De mantel der gerechtigheid. De mens had geen apart kleed nodig. Wij waren koning. En een koning moet rechtvaardig zijn. Wij waren rechtvaardig. Wij waren in alle delen in overeenstemming met Gods wet, Gods recht. We waren ook zelfs heilig. Er was geen spatje of geen vlekje waar wij ons voor moesten schamen. Zo heeft de Heere de mens in het paradijs gesteld. De mens had een kroon op zijn hoofd. De kroon van de kennis. Dat was het sieraad wat wij mochten hebben. Adam kende God. Adam kende de schepping. Adam kende de dieren. De kennis was eigenlijk als een heerlijke kroon op ons hoofd gezet. En we hadden een scepter in onze hand waar alles voor moest buigen. De Heer heeft Adam en Eva heerschappij gegeven over de hele schepping. Alles was onder onze voeten gelegd. We hoefden niet bang te zijn voor de dieren. Ze waren gehoorzaam. De leeuw was gehoorzaam. De olifant was gehoorzaam, jongens en meisjes. Want de mens had de heerschappij. De mens was koning. En toen heeft de Heer gezegd, zie de mens. Hij zag al wat hij gemaakt had. En ziet, het was zeer goed. Een koning door hem gesteld over al het geschapene. En toen kwam de zondeval. De verschrikkelijke zondeval. De mens heeft zich van God losgerukt. En nu zijn we geen koning meer. En de mens denkt dat hij nog koning is. De natuurlijke mens denkt altijd dat hij nog koning is. Maar gemeente, het is een spotvertoning. Echt waar. Wij zijn spotkoningen. En daarom in de Heere Jezus hier voor de rechter, daar zien we eigenlijk een beeld van onszelf. Dit is nu zoals het door de zonde geworden is. Wij hebben een kleed, zeker. We hebben een kleed om, waardoor wij ons voornaam achten en in staat achten om koning te zijn. Maar dat is niet meer het kleed van vroeger. Dat is niet meer het kleed uit het paradijs. In het paradijs hadden wij het kleed der gerechtigheid. En nu na de zondeval hebben wij het kleed van de eigen gerechtigheid. Maar dat is een wegwerpelijk kleed. Dat is net als die soldatenmantel van de Heere Jezus. Dat was niet een echt koninklijk kleed. Dat leek er een heel klein beetje op, maar het was juist zo bespottelijk. Omdat iedereen kon zien, ja, maar dit is niet een echt koninklijk kleed. Het heeft alleen de kleur. Maar zo gaat een koning niet met zo'n oude, vale, gescheurde, vuile mantel. Het is een spotvertoning. Dat is een beeldgemeente van de mens van nature, die in zijn eigen gerechtigheid denkt voor God een bestaansrecht te hebben. Wij hebben geen kleed meer om als koning te dienen. En als wij voor Gods rechterstoel zullen moeten verschijnen, met eerbied gezegd, dan zal de Heere lachen. Dan zal de Heere heilig lachen. Dan zal hij zeggen, zie, de mens is geworden als onze een. Moet je hem nou eens zien staan, de mens. Hij denkt een koning te zijn. Hij is helemaal geen koning. In het paradijs hadden wij een kroon. En dat was de kennis die de Heere ons gegeven had. Een volmaakte kennis. Een heerlijke kennis. En nu zijn wij de vloek onderworpen. De doornen wijzen op de zonde. Paradijs, de Heere zegt het na de zondeval, dat het de aarde doornen en distelen zal voortbrengen. Daar wordt de Heere Jezus op een directe wijze bij bepaald. Er wordt een doornenkroon in zijn hoofd gedrukt. Het is helemaal geen kroon. Dat is geen echte kroon. Dat is een bespottelijke kroon. Het is toch geen koning die met een doornenkroon koning kan zijn. Een kroon moet van goud zijn. Een kroon moet niet van doornen zijn. De gemeente, zo is het met onze kennis. De kennis uit het paradijs hebben wij niet meer. Het was als een sierlijke kroon op ons hoofd gezet, maar onze kennis is verdorven. En de mens gebruikt de kennis die hij nog heeft tot zijn eigen ondergang. Wat zie je dat ook duidelijk in de tijd waarin wij leven. Hoe misbruik er gemaakt wordt van de kennis die God ons gegeven heeft. En dat komt van binnenuit. We zijn helemaal geen koningen meer, dat denken we. En zo doen wij ons voor. Zie de mens, zegt Pilatus, zie hem nou daar toch eens staan. Met die kroon, spotvertoning. En in de derde plaats een scepter, ja, in het paradijs hadden wij een scepter, geen echte scepter. Maar alles was aan ons onderworpen. We hoefden nergens bang voor te zijn. En nu hebben wij een rietstaf. We denken dat we nog macht hebben. We hebben helemaal geen macht, gemeente. We kunnen niet eens meer de baas zijn over de zonde. De zonde is de baas over ons. Een rietstaf, dat is een hele gevaarlijke staf, want die is scherp. In de Bijbel lezen we dat men het volk van Israël, de Egyptenaren, tot een staf stelt om op te leunen. Maar het is een rietstaf. En als je daarop leunt, dan gaat die dwars door je hand heen. Zo scherp, zo gevaarlijk. En dat is ons koningschap, gemeente. Iemand die vertrouwt op zijn macht over de zonde, die zal bedrogen uitkomen. Echt waar, we hebben geen macht meer over het kwade. Onze wil is verdorven, wij vertrouwen op gebroken rietstaven. Denkt u dat wij koning zijn? Het is een spotvertoning. Ja, zeker als je voor Gods rechterstoel staat, dan is dit eigenlijk het beeld van u en van mij. De Heer Jezus wordt hier tentoongesteld als een gevangen koning, als een bespotte gevangene. Durft zo iemand nog te zeggen dat hij koning is? Iedereen kan toch zien dat dat niet het geval is. En mag ik nou eens vragen vanmorgen, hebt u uzelf zo al leren kennen? Hebt u hier een beeld leren zien van uzelf, van uw personen? We hebben Gods toren over ons heen gehaald, gemeente. We denken vaak dat we heel wat zijn. Maar de lijdensgeschiedenis leert dat we helemaal niks zijn. Alles wat we zijn, dat zijn we te veel. Als je ons zou zien zoals de Heere ons ziet, dan kom je erachter dat alles wat wij maken, dat is een bespottelijke vertoning. Echt waar. Een bespottelijke vertoning. En daarom, jongens en meisjes, moest de Heere Jezus uitgelachen worden. Want God de Vader had dit kunnen verhinderen, maar hij heeft het niet verhinderd. Want dit is de werkelijkheid. Zo is de mens ten opzichte van het recht van God geworden. Zie de mens. Zie mij daar staan. Zie u daar staan. Zie het mensdom daar staan. Het gevallen mensdom voor de heilige rechter. Hij is niet meer wat hij was. Ook van ons geldt, zijn schoonheid is vergaan. Zijn troon ligt neergestort. De dagen zijner jeugd zijn door uw hand verkort. En daarom moest de Heere Jezus deze weg gaan. Onze derde gedachte, door Christus aanvaard. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we eerst zingen Psalm 89, vers 17 en 18. Hij is door elk beroofd, de nabuur tot een smaad, en zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. Psalm 89, vers 17 en 18. Onze derde gedachte: door Jezus, door Christus aanvaard. Dan is het zo ontroerend, gemeente, dat staat aan het begin van het vijfde vers. Jezus dan kwam uit. Hij komt zelf naar buiten. Zouden jullie dat gedaan hebben, jongens en meisjes? Stel je voor dat je bespottelijk gemaakt bent, dat ze zo'n kleed om je schouders hebben gehangen en een spotkroon op je hoofd en een staf. En dat mensen zouden zeggen, en nu naar buiten, het marktplein op, laat de mensen dat eens zien. Wij zouden zeggen, ik ga niet mee. Je zou niet meewerken. En de Heer Jezus, hij gaat naar buiten. Wat gaat dat diep, dat hij de hoon wilde dragen, de spot wilde dragen, die de zonde met zich medebrengt, gemeente. Hij was bereid om zich zo aan de schare te tonen. Het is wat, hij was bereid, hij die koning is, laten we dat niet vergeten. Hij was bereid om zich uit te laten lachen. Hij was bereid om zich te laten bespugen. Hij was bereid om zich belachelijk te laten maken. Hij had in één ogenblik zijn koninklijke waardigheid kunnen tonen. Hij had zijn vader kunnen roepen om legioenen van engelen. Hij had vuur van de hemel kunnen bidden. En al die lachers, die waren in de hel gestort. Hij had al de engelen tot zijn beschikking. Hij is ook koning, hij is Gods zoon. Maar hij staat hier als middelaar. Hij staat hier als plaatsvervanger. Hij staat hier in plaats van de zijnen. En als middelaar moet hij het koningschap verwerven. Omdat de zijnen het kwijt zijn. Straks dan zal hij dat kleed weer krijgen als middelaar. Op de opstandingsdag, dan zal de Vader het stempel zetten op zijn gerechtigheid. Straks met hemelvaartsdag, dan zal de kroon hem weer sieren. Dan zal de Vader hem kronen op de dag van zijn bruiloft. Straks dan zal hij de scepter krijgen. Als de Vader hem zetten zal aan zijn rechterhand. Hij zal het ook zeggen net voordat hij heen gaat. In Matteüs 28, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Maar eerst moest hij het inleven wat het was. Om een spotkoning te zijn, zoals wij dat na de zondeval zijn geworden, gemeente. Hier schittert de liefde van Jezus voor zijn volk. Kijk, dat je pijn wil lijden. Oké, daar kunnen we ons nog iets bij voorstellen misschien. Dat je iets moeilijks wil doen. Maar dit gaat wel heel diep. Dat je je wilt laten bespottelijk maken voor de scharen in het openbaar. Dat je je straks uit wilt laten kleden. Zover gaat het aan het kruis. Want de smaad gaat nog veel dieper. Straks zal de Heer Jezus ontkleed worden. Zelfs dat spotkleed gaat nog uit. En dan zal hij hangen naakt te midden van de mens. Dat moest. Waarom? Omdat wij dit over ons heen geroepen hebben. Zie de mens. Onbevattelijke, borgtochtelijke liefde. Hier de koning die de hemeltroon verliet. Na zijn goddelijke majesteit is de Heere Jezus koning in het koninkrijk van zijn macht. Maar dan gaan we begrijpen wat de apostel zegt, gemeente, in de brief aan de Filippenzen. Dat de Heere Jezus zichzelf vernietigd heeft. Vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. God wilde zich laten bespotten. Omdat wij bespottelijk zijn. God wilde zich laten honen. Omdat wij een gestalte hebben aangenomen, gemeente, die de hoon over ons heen roept. Dat is nu ons bestaan. En dan mag ik vanmorgen preken, zie de mens. Zie deze mens, zie Jezus daar staan, als een spotkoning. En dan is de vraag, gemeente, ja, hoe zien wij hem dan staan? Er zijn heel veel mensen, jongens en meisjes, die de Heer Jezus hebben gezien. Hij stond daar. En al die mensen stonden daar, de krijgsknechten en de Joden. En hoe hebben ze de Heer Jezus daar zien staan? Sommigen hebben hem met vijandschap aangekeken. Die hebben gezegd, zo'n koning willen we niet. Kruist hem, weg met deze. De vijandschap droop van hun gezicht. En zo is het nog vandaag onder de prediking gemeente, als ik deze Jezus u mag voorstellen op deze lijdenszondag. Dan komt er misschien wel aversie in uw hand, vijandschap. Zo'n koning wil je toch niet? Je wilt toch geen bespottelijke koning? Ja, als je jezelf niet kent in de diepte van de verlorenheid, dan zal deze koning voor u niet beminnelijk zijn. Ik begrijp het. Dan zal deze koning voor u niet noodzakelijk zijn. Ik begrijp dat de farizeeërs er niks mee kunnen. Want die mensen die liepen rond als koningen. Die dachten dat het kleed van hun eigen gerechtigheid was, het kleed waarmee ze voor God konden bestaan. Ja, wat moet je dan met zo'n koning? Nou, wat krijgt hij waarde voor ontdekte zondaar, vijandig zien? Er zijn mensen geweest die hebben medelijden gehad, jongens en meisjes. Die hebben gehuild toen ze dat zagen. Verschrikkelijk, de dochters van Jeruzalem. Wat is dat lief, toch? Dat die dochters van Jeruzalem zoveel medelijden hadden met de Heer Jezus. En er zullen veel meer mensen geweest zijn van wie het niet opgeschreven staat. Die zo diep bewogen waren, die het zo zielig vonden voor de Heer Jezus. Dat hij zo uitgelachen werd en zo moest lijden. En daar was de Heer Jezus heel blij mee. Ja? Nee. Hij zegt, weent niet over mij. Maar dit is uw beeld. Weent over uzelf en over uw kinderen. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Dit staat u te wachten. Dit zijn de gevolgen van de zonde. Ik ga de weg voor mijn volk, maar deze hoon, die zal eeuwig uw deel zijn, als u niet leert zien dat u dit verdiend hebt. Dus gevoeligheid, gemeente, kom je er niet mee. Het is natuurlijk wel aangenaam, als je merkt dat het mensen iets doet, dat ze ermee bewogen zijn, dan kom je er niet mee. Het is nodig dat we onszelf leren kennen in onze verlorenheid. Het is nodig dat wij met een geloofsoog leren zien. Zie de mens. Deze mens doet wat wij verdiend hebben. En wat ligt hier dan een rijkdom voor de ware gelovigen? Voor de mensen die ontdekt worden aan de gevolgen van de zondeval. Omdat hij koning af werd. Daarom is het nog mogelijk om hersteld te worden. En daarom zullen ook velen hersteld worden in hun oorspronkelijke heerlijkheid. Wanneer ga je nou dierbaarheid zien in deze borg en middelaar? Wel, als je ontdekt wordt aan die verloren kroon. En dat gebeurt als de Heere met zijn Heilige Geest gaat ontdekken. Er staat in Ezechiël 21, ik zal die kroon omgekeerd stellen. Dat gebeurt als God je gaat bekeren, jongens en meisjes. Dan word je steeds kleiner. Dan word je steeds minder, omgekeerd. Dan kom je erachter dat je helemaal geen koning bent en ook niet meer kunt zijn. De Heere leert zijn kinderen dat als ze koning willen zijn, dat het een bespottelijke vertoning is. Wij kunnen geen kroon meer dragen. Ja, de doornenkroon, dat hebben wij verdiend. De doornenkroon. Genesis 3. En dat gaan Gods kinderen inleven. En dat is nodig om daaraan ontdekt te worden. Aan de duisterheid van je verstand. Dat je met je kennis nooit meer zalig kunt worden. Als we zo diep gevallen zijn, gemeente, dat we ons nooit meer op kunnen richten. Dat is nodig om te leren dat je zo'n zaligmaker nodig hebt. Gods kinderen worden ontdekt aan hun kleed. En dat kleed van de eigen gerechtigheid. In het begin dan proberen ze zich ook daarmee te bedekken. En de gaten die in dat kleed zitten, die proberen ze te dichten. En de vlekken die in dat kleed zitten, proberen ze te herstellen. Maar ze moeten leren. Je kunt het niet meer. Je kunt het nooit meer. Met dit kleed kun je geen koning zijn. Met dit kleed kun je niet voor Gods rechterstoel verschijnen. Zal deze koning dierbaar worden, gemeente? Dan moet ik leren dat ik een bespottelijk mens ben. Dat ik niet meer voor God kan bestaan. Ja, dat ik als een naakte zondaar, zo moesten Adam en Eva uiteindelijk voor God verschijnen. Dat ik als een naakte zondaar de eeuwige dood verdiend heb. Zie de mens. Gods kinderen worden ontdekt aan de rietstaf waar hun vertrouwen op staat. En de mens heeft vertrouwen, ook als de Heer in je leven komt. Je hebt allerlei rietstaven waar je op vertrouwt. Maar God gaat zijn kinderen leren dat ze zo machteloos zijn. Dat het rietstaven zijn, dat ze de zonde er nooit onder kunnen krijgen. Dat ze niet in staat zijn om zichzelf in goede banen te leiden. Dat ze nooit meer kunnen beantwoorden aan de eis van Gods recht. En als de Heer ze dan trekt voor zijn rechterstoel, dan wordt dit hun beeld. En als de Heer dan zou lachen, als de Heer dan zou spotten, als de Heer dan zou honen, zoals hij ook ergens zegt in Spreuken 1. Hij zegt, ik zal in uw lieden verderf lachen, ik zal spotten als uw vrees komt. Als die mens daar in zijn koninklijke kleed van zijn gerechtigheid voor mijn troon verschijnen zal. En denkt dat hij heel wat is. De Heer zegt, dan zal ik lachen. Want die mens is niks. En dat gaan Gods kinderen leren. Dat ze niks zijn. Nooit meer kunnen beantwoorden. Kennis kwijt. Gerechtigheid kwijt. Heiligheid kwijt. Verloren. Verloren. Bespottelijk. En dan mag ik vanmorgen prediken. En daar ligt de rijkdom van dit Leidensevangelie. Zie de mens. Zie de mens, Jezus Christus. Die hier aangewezen wordt door de rechter. Die zich zo diep wilde vernederen. Dat hij niet alleen de pijn wilde dragen, maar ook de spot en de hoon. Dat hij als een spotkoning voor de rechterstoel wilde staan. Opdat wij, bespottelijke zondaren, nog zalig kunnen worden. Gemeente, wat ligt er dan een diepte in zijn vernedering? Als hij dat niet gewild had, niet gedaan had, dan zou het verloren zijn. Wij moeten koning af worden. Zonder verootmoediging gaat de lijdenstijd aan ons voorbij. En dat is niet alleen in beginsel zo, maar je ziet dat bij de discipelen. Ze moesten meer en meer vernederd worden. Jongens en meisjes, Petrus dacht dat hij ook nog heel wat was. Had nog een zwaard en hij zou het wel even regelen. Maar nee. Petrus moest zichzelf leren kennen voor de rechterstoel van God. Zoals de Heer Jezus daar stond. En zo heeft hij zijn meester veel liever gekregen dan ooit tevoren. Als de Heer Jezus tegen Pilatus had gezegd, maar dat gaan we niet doen. Maar zo laat ik mij niet zien. Ik laat me niet uitlachen. U kunt veel met mij doen, maar ik laat me niet bespottelijk maken. Als de Heer Jezus dat niet had gedaan, dan was het verloren geweest. voor eeuwig verloren, omdat wij ons bespottelijk gemaakt hebben. Maar omdat hij zich bespottelijk liet maken, daarom zal God zich straks weer verlustigen in zijn volk. Straks dan zal de Heere weer kunnen zeggen, jongens en meisjes, zie de mens. Zie hem daar staan, zoals ik hem geschapen heb. Zie hem in zijn gerechtigheid. Zie die kroon op zijn hoofd. Zie die staf in zijn hand. Zo zal het straks zijn op de nieuwe aarde. Dan zullen Gods kinderen hersteld zijn door het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Hebben we daar deel aan? Of zal het zijn, gemeente, dat we eeuwig, eeuwig dan de hoon zullen moeten dragen? Want dat zal nog de verzwaring zijn in de hel. Niet alleen het dragen van Gods toren, maar ook het dragen van de hoon. Ik zal lachen in uw verderf. Ik zal spotten als uw vrees komt. U die altijd gedacht hebt dat u wat was. U die nooit geleerd hebt dat u geen koning meer kunt zijn. De Heere geven ons verootmoediging. Om zo te mogen zien met een oog des geloofs op deze lieve koning. Die zo diep wilde buigen. Maar nu verheerlijkt is aan 's vaders rechterhand. Om spotkoningen zalig te maken. Amen. Heren, wat gaat de prediking diep vanmorgen. En wat is het ook nodig om zo diep ingeleid te worden in de gevolgen van onze diepe val. Niet alleen de straf verdient, maar ook de spot verdient. Heren, mogen we samen op dat plekje komen. Dan gaan we het anders zingen dan we het van nature doen. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Dat gij, o Heer, hem gunsten wilt bewijzen. Maar zou u ook willen geven dat we niet zullen rusten tot we mogen weten met de dichter. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden tot in de eindeloze eeuwigheid. Alleen in deze weg kan het hersteld worden. Kan het weer vlak worden. Heere, zegent u de boodschap. Geef dat het een uitwerking mag hebben in ons hart. Tot ons behoud. Ga met ons als we van hier gaan. Bewaar ons ook in deze dag. Wil u vleugelen over ons uitbreiden. Breng ons vanmiddag weer samen. Om Jezus wil. Amen.